Goedemorgen gemeente, broeders en zusters. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze predikant dominee Sonnenberg zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 85, vers 3. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Het derde vers van Psalm 85. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen deze dienst vervolgen met samen te zingen uit Psalm 89 en daarvan de versen 9 en 12. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren. Gij, zal hij zeggen, zijt mijn vader en mijn God. 9 en 12 van Psalm 89.
Thank you.
toonhoogte 346 willen we zingen naar de wet van de Heere onze God en de samenvatting van onze Heere Jezus Christus. Vader in de hemel, dank u wel. Dank u voor uw liefde, dank u voor Immanuel. Lied 346 uit op toonhoogte. Maar nu eerst gaan we voor de spiegel staan van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. En u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. En u zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus die vatte dit alles samen tot een hoofdsom. Toen hij sprak: u zult liefhebben de Heere uw God met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, we hebben net een danklied gezongen vanwege het feit dat het kerstfeest is geweest en dat we mogen terugkijken op het gedenken van de geboorte van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, die ook Immanuel heet, God met ons. We danken u nu het kerstfeest is geweest en we weer een gewone zondag hebben, dat we opnieuw mogen samenkomen in uw huis. Dat we opnieuw mogen horen van wie u bent en wat u wilt en wat u doet. Met mensen, gewone, alledaagse mensen. We danken u dat u ons de gelegenheid geeft om samen te komen, hier in de kerk, verbonden met wie thuis meeluistert via de kerkradio of via het internet. En we danken u dat u dezelfde bent, door de eeuwen en door de jaren heen, niet veranderd, niet verouderd, maar de God die erbij is, Immanuel, met ons, God. Heer, dat is best een wonder te noemen. Te meer als we zien op hoe wij zo gemakkelijk met u omgaan. Hoe wij uw woord, uw wet hanteren. Of soms gewoon maar links laten liggen. Daarom bidden we u om vergeving. Voor al ons overtreden, ons rebelleren. Tegenover u, tegenover de naaste, tegenover onszelf. En wilt u het ons vergeven? Wegnemen? Zo dat er ook nooit meer op wordt teruggekomen. En zo vergeeft u toch, keer op keer. Niet daarvoor dat wij maar door zouden gaan met onze eigen platgetreden paden te bewandelen, maar dat we het zouden afleren en gaan de weg van de waarheid en het leven. Jezus Christus, leidt ons dan ook vanmorgen weer, door uw woord en door uw geest. Neem ons in uw hoede. Want zonder u kunnen we niet. Heere God wil alles wegnemen wat een sta in de weg zou kunnen zijn, waardoor we er misschien wel zijn, maar niet helemaal bij zijn. Met onze gedachten, dingen die ons bezighouden, die ons moeilijk vallen, die ons misschien wel te neerdrukken, of juist op een heel vrolijke wijze van de dingen van u en van uw koninkrijk afhouden. Bepaal ons bij uzelf. Dat vragen we enkel uit genade. Omwille van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, in de vergeving van onze zonden. Amen. We lezen samen opnieuw een gedeelte uit Lucas 2. Nu de verzen 21 tot en met 35. Lucas 2, de verzen 21 tot en met 35. En daar meldt ons de evangelist, en toen 8 dagen vervuld waren en men het kind besnijden moest, werd hem de naam Jezus gegeven, die genoemd was door de engel voordat hij in de moederschoot ontvangen was. En toen de dagen van haar reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten ze hem naar Jeruzalem om hem de Heere voor te stellen. Zoals geschreven staat in de wet van de Heere, al wat mannelijk is dat de moederschoot opent, zal heilig voor de Heere genoemd worden. En om een offer te brengen, volgens wat gezegd is in de wet van de Heere, een paar tortelduiven of 2 jonge duiven. En zie, er was een man in Jeruzalem van wie de naam Simeon was. En die man was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest dat hij de dood niet zien zou voordat hij de gezalfde van de Heere zou zien. En hij kwam door de geest in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met hem te doen volgens de gewoonte van de wet, nam Simeon het in zijn armen, loofde God en zei: nu laat u, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede volgens uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die u bereid hebt voor de ogen van alle volken. Een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over wat er over hem gezegd werd. En Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: zie, dit kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat tegengesproken zal worden. Ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan, opdat de overwegingen uit veel harten openbaar worden. Tot zover onze schriftlezing. Wij onderstrepen in het bijzonder het 25e vers, waar we lazen: en zie, er was een man in Jeruzalem, van wie de naam was Simeon. En die man was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. Tot zover ons tekstgedeelte. Voordat we dit overdenken, willen we eerst nog zingen, en wel van Psalm 103. Daarvan de versen 4, 5 en 6. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen, aan Israëls zaad, tot hun behoud genegen zijn daan getoond. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen leiden. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. 4, 5 en 6 van Psalm 103. Gemeente des Heren, wonderlijk hè? Wonderlijk, zo'n kruising van wegen, een samenloop van omstandigheden. Ineens kom je daar elkaar tegen. Hoe bestaat het? Jaren niet gezien. En wie staat er ineens voor je? En dan komt die vraag, wat doe jij nou hier? Wat doet u hier? Wonderlijke ontmoetingen vinden er soms plaats. Uiterst ongedwongen. Ik zeg ho. Dat is niet waar. Uiterst ongedwongen. Dat is niet waar. Want wanneer we de Bijbel goed lezen, dan was er wel degelijk sprake van, nou ja, noem het maar dwang. Van moeten. Je zou haast kunnen zeggen dat hier geen ontmoeting plaatsvindt, maar een moeting. Een meeting. Een samenkomst. Afgesproken werk. Afgesproken plaats. Afgesproken tijdstip. Maar niet afgesproken door de personen die het betreft, die elkaar hier gaan ontmoeten. Dat is het wonderlijke. Wat tekent Lucas ons? Nou, de Heer Jezus die is besneden. Zo lazen we nog net in hoofdstuk 2 vers 21. En dat is helemaal keurig netjes gebeurd zoals was voorgeschreven op de 8e dag. Dan moesten alle Joodse jongetjes besneden worden. En zo is het ook met de Heer Jezus gebeurd. Ook hij ontvangt het teken van God, van Gods verbond met Abraham, zijn vriend, dat hij bevestigt van kind tot kind. En zo bevestigt hij dat ook aan zijn eigen kind, aan de Heer Jezus. Die valt helemaal onder de geboden. Nou, dat was vers 21 en vers 22 van Lucas 2. Dat tekent ons een ander voorval in de godsdienst van Israël. Volgens de wet van Mozes moest een eerstgeborene worden voorgesteld in de tempel. Dat kun je nalezen in Leviticus 12. Wanneer een moeder een jongetje ter wereld brengt, dan zal ze 7 dagen onrein zijn en de 33 dagen die daar dan op volgen en waarin zij herstelt van haar onreinheid, dan mag zij niets heiligs aanraken, niet in de tabernakel, niet in de tempel komen. En na 40 dagen mag ze er dus weer wel zijn. En elk eerste kind dat dan een jongen is, die moet aan de Heere worden gewijd. En dat gebeurt hier. En opnieuw zien we dus dat Jezus helemaal valt onder de wetten die aan Israël zijn gegeven. Jezus die komt daar niet onderuit. Hij wil dat trouwens ook niet. Op diezelfde dag brachten Jozef en Maria ook het verplichte offer. En volgens de wetten moesten mensen die niet zo dikke portemonnee hadden, die arm waren, die moesten 2 tortelduiven of 2 jonge duiven offeren. Volgens de wet. En dan zie je ze daar gaan, hè? Dan zie je ze daar gaan. Heel tekenend is dat voor de rijkste koning ter wereld. Of beter gezegd nog de rijkste koning van de hemel en van de aarde. Wordt daar een armenoffer gebracht. En dat is dan weer die wet in het evangelie van Lucas. Hoewel de Heer Jezus Christus eigenlijk boven de wet stond. Hij had geen zonde gedaan en hij deed geen zonde. Toch kwam hij onder de wet. Gold de wet ook voor hem. Ja, hoe jong en hoe klein hij ook nog maar was. Voor hem was die wet eigenlijk niet nodig om hem in het rechte spoor te houden. Maar zo menselijk mens werd Jezus onder de geboden. Alsof hij die nodig had. Alsof hij een zondaar was. Maar we weten het, hè? Het staat ook in de Bijbel. Hij werd tot zonde gemaakt. Hij kreeg onze zonde op zich geladen. Wat zie je nou nog meer gebeuren dus in Lucas 2? Eerst in het begin van Lucas 2 was daar de aansturing vanuit Rome. Door de keizer, Augustus. Die houdt die volkstelling. Iedereen moest beschreven worden in de plaats van afkomst van zijn volgeslacht. En in het tweede gedeelte komt er een andere wet om de hoek kijken. Niet de wet van Augustus, maar de wet uit het boek van God, uit het Oude Testament. En wat merk je dus? Wat is de Heere Jezus al gebonden? Zo jong al en zo vroeg al. De kerk en de wereld uit zijn dagen, die hebben gelijk al stevig vat op hem. Die hebben, zou je haast zeggen, Jezus in hun greep. De wet en de staat hebben hem te pakken. Zij beschikken over hem. Zij sturen hem. En hij gaat. Hij rebelleert niet. Hij maakt geen amok. Hij doet geen geel hesje aan. Hij verzet zich niet. Hij gooit geen glazen in. Hij trapt niet van zich af. Nee, dat zien we allemaal niet in de Heere Jezus, ook niet in zijn ouders. Waarom niet? Nou, ik denk daarom, omdat hij gekomen is om ons vrij te maken. Vrij te maken, echt vrij. Los van banden die ons binden. Jezus is gekomen om vrij te maken. Leidt je dat wat? Nee, dat zeg ik verkeerd. Leidt je dat wat? Zeg maar een klein beetje. Is dat niet alles? Vrij. Om Jezus wil. Is dat niet het einde? Het doel waar God in het geloof op uit is? Om je echt vrij te maken, zodat je volledig hem de eer kunt bieden. Heerlijk. Om Jezus wil. Vrij. Vrij van zonde. Vrij van een welverdiende dood. We dwalen af. We zouden het hebben over die moeting. Die meeting. Wie treft wie? Dat is aan de ene kant Jozef en Maria. En het kind Jezus onder de wet. Op naar de tempel. Op naar Jeruzalem. Dat is te lopen. Hè? Bethlehem, Jeruzalem. En dan laat de evangelist Lucas ineens het licht vallen op een andere verschijning. En die heet Simeon. Een mens, lees ik. En daarmee wil hij zeggen, ja, dat is gewoon zoals jij, u en ik. Een mens. Eigenlijk verder niks bijzonders, heel alledaags. Alleen die man heeft zo'n mooie naam. Simeon, dat betekent de luisterende, de horende. En hij gehoorzaamt ook nog. Niet dus dat ene oor dat hoort waarbij het andere oor weer uitgaat. Maar hij is echt een luisteraar. Iemand die God beluistert. Die naar God hoort. Ach, en zo oogziens is er verder niks bijzonders met deze mens. Met deze inwoner van Jeruzalem. Hij hoeft dus niet zo ver te gaan naar de tempel. Een mens zoals er duizenden waren. Een mens. Ja, maar wacht even. Lucas weet nog meer van hem. Het portret van Simeon is nog niet af met te melden dat hij een mens in Jeruzalem was. Er staan twee woorden bijgeschreven bij deze mens uit Jeruzalem, dat hij rechtvaardig was en Godvrezend. En ook nog dat hij verwachtte de vertroosting van Israël. En ook nog, het laatst, maar niet het minst, de Heilige Geest was op hem. Zo, als dat allemaal in je paspoort geschreven staat. Als dat je identiteit is. Als je zo voor de dag komt. Je heet de Horende. En je doet die naam ook nog eens een keer eer aan. Rechtvaardig, Godvrezend, verwachtend de vertroosting van Israël. En de Heilige Geest op je. Dus een heel leven vol. Herken je dat? Is dat je paspoort? Rechtvaardig, Godvrezend, verwachtend, de Heilige Geest in je, op je. Moeten we wel even vertellen misschien aan elkaar wat dat dan inhoudt. Want dat zijn maar geen losse woorden die hier neergeschreven staan in dat paspoort van Simeon. Er is verschil hoor tussen rechtvaardig en rechtvaardig bijvoorbeeld. Weet je wat rechtvaardig is? Ja, dat is een moeilijk woord. Nou, dat klopt. Maar moeilijke woorden die moet je proberen om elkaar uit te leggen. En soms lukt dat heel aardig, bijvoorbeeld aan de hand van een verhaal, een gelijkenis, die Jezus heeft verteld. Als het gaat over rechtvaardig, dan heeft de Heer Jezus dat duidelijk gemaakt. Hij vertelde een keer een verhaal over een fariseer in de tempel. Een fariseer, iemand die heel goed de Bijbel kent en op zijn duimpje weet op te zeggen en precies weet of een ander het ook allemaal goed doet of niet. Nou, die fariseer voor in de tempel, die heeft het zo goed met zichzelf getroffen. Wat had hij het weer voor elkaar van de week? En dat gaat hij tegen de Heere God vertellen. Eigenlijk zegt hij daarvoor in de tempel: Heere God, u mag wel blij zijn met iemand zoals ik ben. Want ik heb weer op tijd gevast. Ik heb mijn tienden gegeven in de collecte. En u hebt over mij niks te klagen. En zo staat hij zichzelf een beetje op de borst te kloppen. Hij vindt zich behoorlijk rechtvaardig, omdat hij voor God zijn puntjes heeft gescoord. Ja, het kan heel best zijn dat die man het zo best gedaan heeft en zich daarom rechtvaardig vindt. En dat hij daarom zo goed met zichzelf getroffen heeft. Als ik achterom kijk, ja, had ik het ook best goed met mezelf getroffen. Ik heb het er aardig van afgebracht in de afgelopen week, toch? Alleen, dat is zo ikkerig, hè? Ikke en de rest, nou ja. Ikke. Maar dan heb je de verkeerde rechtvaardigheid te pakken, vertelt de Heer Jezus in die gelijkenis. En daar geeft de Heer Jezus dan niet zo hoog van op. Als ze tenminste luisteren naar die gelijkenis, dan vertelt hij dat er achter in de tempel, je ziet hem haast niet, ook nog een tollenaar staat, een zondaar. En die slaat zich ook op de borst, maar niet vanwege zijn ikke. Maar omdat hij voor God staat en zegt, o God, wees mij, de zondaar, genadig. En in die gelijkenis, hè, wordt je door Jezus als het ware een spiegel voorgehouden van wie is nou echt rechtvaardig. Wie is nou oprecht echt voor God? Hij die voorin staat en het verdienen moet en verdient heeft zoals hij vindt en denkt. Of die ander die je bijna niet ziet en heel klein is voor God en zich wegcijfert. Rechtvaardig gaat hij naar huis. Meer, zegt Jezus, meer dan die ander die hiervoor in de kerk stond om zichzelf op de borst te kloppen. Simeon was rechtvaardig en Godvrezend. Dat heeft ook te maken met je wandelen met God. Heeft te maken met dat je met een grote boog om het kwaad heen loopt. Dat je er niet weg van bent, maar weg bij blijft. Je gaat niet prat op jezelf, maar je geeft de Heere God de eer. Heere God, hoe lief heb ik u, hoe lief heb ik uw woord. En dat je beseft dat je het met die God in Jezus Christus zo goed getroffen hebt. Ik met hem. Niet hij met mij heeft het getroffen. Dat is juist eerder schande te noemen. Rechtvaardig, wanneer je goed bent met God. Simeon was ook Godvrezend. Als je dat woord heel letterlijk vertaalt, dan krijg je iets van een goede greep. Dat je iets goed, dat je iets ook voorzichtig beetpakt. Neem nou een kerstbal. Of liever, blijf er maar af. Doe je voorzichtig, laat je hem niet vallen. Ga je er zorgvuldig mee om. Maar dan dus met de Heere God, hè. Hoe ga je om met God? Hoe verkeer je met hem? Er zijn soms mensen die denken dat zij de Heere God in de vingers hebben. In hun macht. En ze weten je precies te vertellen het waarom en het hoe van God. En ze heersen haast over hem. Zo hebben ze hem te pakken. Ze hebben hem helemaal door. Ze begrijpen hem helemaal. Ja, ze kunnen hem maken en ze kunnen hem breken, om zo te zeggen. Maar Godvrezend, dat wil zeggen dat je heel eerbiedig omgaat met God. Als dat zou kunnen, je nijpt hem niet fijn in je vingers. Je hebt hem niet in je macht. Je biedt hem de eer. Simeon is eerbiedig. Simeon die heeft de Heere God op de goede manier vast, omdat de Heere God hem vast heeft. Eerbiedig. Dat roepen wij ook wel eens, hè, in de huiskamer. Meestal voor het eten. Dat betekent handen samen, oog dicht, eerst bidden. Ja, dat is eerbiedig. Maar daarbuiten? En buiten? Ben je en blijf je dan ook eerbiedig, Godvrezend? Dat is geen schande. Simeon, die nam de Heere God heel nauw. Hij wil de Heere God niet stuk maken in zijn handel en wandel. Dat is mooi. Dat is eerbiedig. Verder, ja, hij was een mens, een man uit Jeruzalem, maar hij was ook in verwachting. Dat kan niet. Jawel, bij Simeon kon dat wel. Je zou kunnen zeggen dat bij Maria en Jozef de verwachting over was. Die was tastbaar geworden in het kindje dat ze in de armen hielden. De Heer Jezus Christus, de geboorte van hun heiland. Maar Simeon was nog in verwachting. Hoe dan? Nou, hij verwachtte de vertroosting van Israël. Door de Heilige Geest. Die legt de verbinding met de Heer Jezus Christus. Die onderhoudt die band. Verwachten, dat is niet zien en toch hopen. Niet zien en toch geloven. Niet zien en toch verwachten. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop, te midden van al mijn klachten, op zijn onfeilbaar woord. Wat een houvast, hè? Dat woord van God, wat je verwachting geeft. Wat een houvast. Wat een uitzicht. Wat een toekomst is er gelegen. In die verwachting. In die hoop. Waarop dan? Nou, op de vertroosting van Israël. Wat is dat? De vertroosting van Israël. Beter gezegd, wie is dat? Bij het Joodse volk was die vertroosting van Israël een bekende uitdrukking voor de Messias en zijn heil, zijn verlossing. Het heil, de redding die met Jezus Christus, met de Messias zou komen. Dat is al aardig. Op een gegeven moment als de Heer Jezus spreekt over de Heilige Geest, dan zegt hij de andere trooster zal komen. Dat betekent dus dat de Heer Jezus zelf de ene trooster is. En weet je wat dat is, een trooster? Dat is iemand die je erbij mag roepen. En die er ook bij wil zijn, Immanuel, God met ons. Iemand die je erbij mag roepen om je te helpen, om je te redden. Die er is voor je. En die er blijft bij je. Wie troost? De trooster. Je kent hem toch? Jawel. Het is toch geen vreemde? Simeon die sluit door dit zo te zeggen aan bij het gebruik wat die oude rabbijnen in het Oude Testament de Messias, de trooster, noemden. Nou, en hem verwacht Simeon. Daar zag hij naar uit. Waar blijft hij? Wanneer komt die Messias, de Christus? En nu? Nu staat Simeon daar. Vlak voor de feiten. Heel letterlijk. Kijk, wij staan erachter. Letterlijk in tijd. Maar ook figuurlijk en geestelijk hoop ik, hè? Dat je achter de feiten staat. Dat je niet alleen kerst hebt gehad 2 dagen in de afgelopen dagen. En alles is op of nog niet op, weggegooid. Maar dat je er echt achter staat. En opstaat. En mee opstaat. En mee door het leven gaat. God met ons. Immanuel. De trooster is gekomen. We kennen de geschiedenissen uit Lucas 2 maar al te goed. En zeg nou zelf, is het geen zegen om van deze ene naam op de hoogte gebracht te zijn? Want die naam is naar waarheid mijn heiland, echt waard, trooster. Wat een voorrecht om deze ene naam te kennen. Wat een genade om echt kerst gevierd te hebben. Als je even denkt hè, aan de Heidelbergse catechismus, het leerboekje van de kerk. Gelijk de eerste vraag, het eerste antwoord. Dan wordt die je gesteld, hè? Wat is nou jouw enige troost, uw enige troost? Niet alleen na kerst, maar in leven en in sterven. Dat ik van Jezus Christus ben. En dat Hij voor mij betaald heeft. Daarvoor kwam Hij. Hij kocht me. Hij verloste me. En dat troost me. Simeon die stond op de uitkijk. Waar is die vertroosting van Israël? Waar blijft dat heil in de Heere Christus? Nou, God heeft dat op deze wereld gebracht. En brengt dat bij je. Is er trouwens nog iets wat de Heere God er niet aan heeft gedaan voor je? Wat moet hij nog meer ten koste leggen? Kijk voor de aardigheid nog eens even naar die figuur van Simeon. Zijn leven is omgeven met, ja, gevuld door de trooster. Ook die andere, de Heilige Geest, was op hem. En door diezelfde geest was Simeon duidelijk gemaakt dat hij niet zou sterven voordat hij de Heere Jezus zou hebben ontmoet. En door die Heilige Geest gedreven komt hij dan ook in de tempel. Nou lijkt het net alsof er hier staat dat Simeon anders nooit in de tempel kwam, hoewel hij uit Jeruzalem was. Je zou kunnen denken, hij was rechtvaardig en godvrezend. Had verder dus de tempel niet nodig. Daar had hij geen kerk, geen gemeente bij nodig. Vergis je niet. Door de geest gedreven kwam hij in de tempel op dat tijdstip. Toen het zo ver was. Toen Jezus daar ook was. De Heilige Geest die was op hem. En door de Heilige Geest was het hem geopenbaard. Je zult eerst nog Jezus ontmoeten. En dat bedoel ik nou hè, met wat ik zei aan het begin van de preek. Het was een ontmoeting, maar geen toevallige. Geen incidentele. Oh man, dat is toeval. Nee, dat was echt geen toeval. Via dat komen onder de wet van de Heer Jezus Christus samen met zijn vader en moeder Jozef en Maria. En via het werk van de Heilige Geest dat Simeon naar de tempel moest, ontmoeten die twee elkaar. Als je nou Psalm 25 nog wel eens zingt, Psalm 25 vers 2. Heer, hij maakt me uw wegen door uw woord en geest bekend. Dat is wat, dat God zo werkt en mensen samenbrengt en dat het niet de toevallige omstandigheden zijn zoals wij dat noemen. Heerlijk om zo Jezus te mogen ontmoeten en te merken, het is God ernst om tot die ontmoeting te komen, zodat je Jezus niet misloopt. God gaat door, ook na 2000 jaar nog steeds. En hij werkt door met die andere trooster om die ene trooster in het oog te houden en te hebben. Jezus Christus, hij werd gegeven, ook voor jou, voor mij, voor u, opdat we hem ontmoeten, opdat we hem moeten. Ja, we mogen hem. Wat een genade. Hem heb ik lief en zonder hem kan ik niet. Never. nooit. Amen. Na deze meeting, gelijk daarbovenop, heeft Simeon een lofzang gezongen. En die gaan wij nu ook zingen, de lofzang van Simeon. Zo laat gij, Heer, uw knecht, naar het woord hem toegezegd, thans henen gaan in vrede. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van zijn hemelstroon, straalt volk bij volk in de ogen. We zingen de lofzang van Simeon. We gaan nu samen danken en bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, we danken u voor uw bemoeienis met deze aarde, op deze aarde, voor ontmoetingen zo onverwacht, maar door u gepland. We danken u dat u een God bent die woord houdt, die uw belofte waarmaakt, die uw zoon gezonden hebt als trooster. Laat dat ook onze enige troost zijn. Niet maar een beetje troost, niet maar iets wat troost, maar alle troost, voor nu en voor straks. En dat we het daarmee kunnen doen. En dat dat ook werkelijk alles is. We bidden u, geef ons telkens te zien dat u niet zomaar wat gezegd hebt, ook ons niet zomaar wat beloofd hebt, maar dat we daar houvast aan mogen hebben, mee verder kunnen. Over hoge hoogte, door diepe dalen net zo goed, getrokken achter u aan, getroost door uzelf. We willen u bidden voor een ieder onzer, hier in de kerk of thuis. Neem ons in uw hoede. U kent en doorgrondt ons van top tot teen. U kent alle uitroeptekens in ons bestaan, maar ook al die vraagtekens in de berm van ons leven. En waar we misschien wel keer op keer tegenaan lopen. En dat we het niet weten. en soms heen en weer geslingerd worden, er niet uitkomen. Leidt u ons, o God, door uw woord en door uw geest en richt u ons leven op hem die voorop gaat, die echt rechtvaardig was, Jezus Christus. Heere God, we bidden u voor alle nood in de wereld. En die nood die kan heel groot zijn, ook in gezinnen, ook onder ons. We bidden u voor Ank van Heun, wilt u haar sterken in haar ziek zijn. Geef kracht naar kruis, ook al die anderen die herstellende of mankerende zijn. Mensen die middelen en medicijnen ontvangen, kuren ondergaan, behandelingen verwachten. Geef dat ze hun doel mogen bereiken. En geef, Heere God, bovenal het te verwachten van u als hemelse heilmeester. We dragen alle nood en oorlog, alle rampen en narigheid aan u op. Dichtbij of verder weg. Wees nu met de kerk die vervolgd en verdrukt wordt. Onze broeders en zusters, ver bij ons bed vandaan. Die hebben te strijden voor die ene naam onder de hemel gegeven. En wat gaat het ons dan gemakkelijk af? Gevaarlijk gemakkelijk gaat het ons af. Geef ook ons te strijden, de goede strijd van het geloof. En die ene naam hoog te houden. Die het waard is om te ontvangen alle lof, eer en aanbidding. We bidden u voor het werk van de MAF. Waar we straks onze liefdegaven voor mogen geven. Wilt u zijn met alle piloten die de vliegtuigjes besturen om ze op goede plaatsen te laten landen, zodat ze mensen van dienst kunnen zijn met uw woord, met medicijnen en andere hulpmiddelen. En geef dat ook in de verste verte zo. Uw woord wordt aangereikt en doorgegeven. Heere God, we bidden u voor een ieder voor wie deze dagen van kerst en oud en nieuw lastige, moeilijke dagen zijn. Donkere dagen, misschien wel verdrietige dagen. Te meer als we ons herinneren aan vroege tijden, hoe het was en hoe het ging. En we moeten kijken op lege plaatsen in de familiekring. Wil dan toch dragen en sterken en tranen drogen. En nabij zijn, ook als trooster in die zin. Ga met ons ook het verdere van deze laatste zondag van het jaar. Breng ons ook vanavond weer tezamen onder het geklank van uw woord. Dat vragen we uit genade alleen. In Jezus' naam. Amen. Wij willen in de dienst der offeranden onze liefdegaven geven voor de stichting MAF. Tweede rondgang is bestemd voor het werk van de Broederskerk Rentmeesters. De derde rondgang voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. En bij de uitgang treft u de zendingsbussen voor de gereformeerde zendingsbond aan. Ook die mag u gedenken. De Heere zegene u en uw gaven. Daarna willen we zingen uit Weerklank lied 479. De versen 1 en 4 zing volop Gods lof. De hemelen rond, verblijdt u in hem, een lied in de mond. Lied 479, 1 en 4. Thank you. We gaan u heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen van de Heer, onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.